Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we van Psalm 44, het tweede vers. Psalm 44, vers 2. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. En wat er verder volgt, Psalm 44, het tweede vers. Uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het laatste hoofdstuk, vanaf het 11e vers. We noemden nu Matteüs 28, vers 11 tot en met 20, vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, Artikel 17.
Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor Hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God na zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor Hij ons wederbaat, geenszins uitsluit, noch omstoot het gebruik des evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door de heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefeningen des woords, der sacramenten en der kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat te samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld, en hoe vadiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt, en zijn werk gaat dan allerbest voort, welk een God alleen toekomt, zo vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en de kracht daarvan. Alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Vervolgens Matthäus 28, de versen 11 tot en met 20. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij den kruisknechten veel geld en zeiden, zeg, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen.
Zoeken we tezamen het aangezicht des Heren. Heere, laat in onze harten leven dat u een alomtegenwoordig God zijt, van wie eenmaal Paulus heeft gesproken, in hem leven wij en bewegen wij. Wij kunnen niet ergens naartoe gaan waar u niet bent. Wie u wilt ontvluchten zal aan de weet komen, al was hij aan het einde van het land, aan de grenzen van de zee, gij zij daar. Uw ogen doorlopen de gele aarde, ook de huiskamers, waar op dit moment wordt meegeluisterd. En hoeveel kinderen daarbij zijn, Heer, u weet het. misschien al naar school geweest, weer werk op school gedaan en thuis moet er ook nog geleerd worden. De drukte in de gezinnen, de moeders op wie zoveel afkomt. Wilt u hen geven alles wat nodig is, ook de meesters en de juffrouws. En dat er ook tijd zou zijn in het gezin om in de week mee te luisteren als uw woord uitgaat. En dan zijt gij het toch, Heere, die niet alleen die God zijt die de ganse aarde vervult, maar die ook weet wat in het hart van de mens omgaat, als die grote kenner van het hart en de proever van de nieren. Och, we zijn er van onszelf zo ver vandaan om dat te geloven, omdat we verduisterd geworden zijn in het verstand en de ware godskennis uit en van onszelf missen. Dan bent u onbekend in de heerlijkheid van uw deugden. Dan is de overdenking in onze ziel niet van uw alomtegenwoordigheid en ook niet van uw alwetendheid, noch van uw rechtvaardigheid en heiligheid. Maar ge zijt een God die wonderen doet. En we hebben horen lezen dat u de verkondiging van het evangelie stelt tot een zaad van wedergeboorte en tot een spijze voor degenen in wier leven uw genade verheerlijkt hebt. En u vragen we van uw Heer. Al zijn we dan niet bijeen aan deze plaats, het is voor u geen verhindering om uw woord zijn vrije loop te laten hebben en de huiskamer te maken tot een plaats waar u werkt in de harten tot zaligheid. Dan zou de coronatijd, waar wel boeken vol over geschreven zouden kunnen worden, een tijd zijn waarvan later gezegd zou worden in die dagen, toen Christus zijn almacht bewees op de ganse aarde en te midden van de volkeren zijn heerschappij openbaarde: ik ben God en niemand meer. In die dagen heeft hij ook in mijn hart, o wonder, een mensenkind in Adam gevallen, afgeweken naar een vergelegen land, tevreden met een uitwendige schors van godsdienst. Maar hij is gekomen in zijn majesteit en in zijn kracht en heeft overwonnen door de kracht van zijn genade. Om dan dit avonduur te mogen bekennen dat we tegen u gezondigd hebben. Want daar begint u toch mee, Heer. U begint bij het begin. En u legt in de ziel de majesteit van uw goddelijk recht. En maakt bekend de heiligheid des Heeren. En de vraag zal de ziel vervullen: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Och, dan kunt u ook de kinderen vanavond zo zegenen, dat u ze tot een kind van God maakt. En u kunt hen zegenen met zegeningen die nooit meer overgaan. Want alles wat we hebben, dat moeten we loslaten bij de dood. En alles wat ons vasthoudt, moet ons loslaten als we de weg gaan van alle vlees. Maar wat u werkt door de kracht van uw genade, dat heeft een begin, maar zal geen einde hebben. En alle onvolkomenheid zal wegvallen als de eeuwigheid daar is. En Lazarus werd gedragen in de schoot van Abraham en heeft vergeten al zijn moeite en al zijn verdriet. God heeft al zijn tranen afgewist en eeuwige vreugde en blijdschap zal dan op het hoofd te wezen. Och, wat er bij u te verkrijgen is, Heer. Wat we in Adam verloren hebben, dat is met geen pen te beschrijven. En het is een wonder als we het met smart mogen inleven. Om voor u te bukken en te buigen en die val in Adam te eigenen. En te schreien vanwege dat woord. Toen berouwde hij de Heere dat hij de mens gesmaakt had. Maar wat er bij u te verkrijgen is in de tweede Adam. Hoe u zorg draagt voor degene die de uwe zijn, voor tijd en eeuwigheid naar ziel en lichaam beide. Wil dan in de benauwdheid van de tijd, waar overal wordt gesproken, maar uw naam zo zelden wordt genoemd, zoudt u nochtans in de toorn des ontfermens willen gedenken. En laat deze dagen gezegende dagen zijn in het licht van uw gezegend koninkrijk, omdat het nageslacht u zou dienen en ook de ouden van dagen in de eenzaamheid in hun woning, verkerend als op een eiland, terwijl de gedachten zich vermenigvuldigen. Want eeuwigheid is niet ver weg als de ouderdom en de grijsheid daar is. En de gevaren zijn in deze dagen te meer, zoals we horen telkens weer. Wilt gij ze bezoeken, Heere, zoals u ze alleen maar bezoeken kunt. En dan kunt u meebrengen wat u alleen maar mee kan brengen. En dan kunt u in die eenzaamheid een uitgang geven aan u de grote God. Bedelend komt in mijn woonkamer en komt in mijn hart en blijft er. Ge zijt toch een God die wonderen doet. En dan heeft de hoofdman gezegd, spreek slechts één woord. Als u vanavond één woord in het hart legt, in die goddelijke kracht van vrije gunst, och, dan zal in beginsel vervuld worden hun zwaard. Deed hen dit land niet erven, maar omdat gij een welbehagen in hen had. Wil dan gedenken, Heer, voor het eerst of bij vernieuwing. En zegenen degene die de uwe zijn. En zoudt u dan de teksten worden als het gaat over het zien van Jezus. In de ziel willen leggen, in al haar teerheid en in al haar kracht. Opdat één ding nodig zou zijn, te midden van uw verdorvenheid en onbekeerlijkheid en dwaasheid. Zie op mij in gunst van boven neder en wees mij toch genadig, Heer. Ja, om hem te mogen aanschouwen vol van genade en waarheid. Dan alleen en dan ook zeker zal het vrede zijn. En wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Verheerlijk dan uw naar waarde nooit volprezen naam. En wil meer doen dan dat we van u bidden of vragen kunnen. U kent alle bedroefden, allen die in rouw zijn. Allen die zeggen, de plaats is leeg en wordt al leger. Wil ze een vriendelijk ontfermer wezen. Willen alle moeite en zorgen nog sterkte verlenen. En willen al deze dingen geven, Heer. Dat we niet geslagen zouden worden en geen pijn zouden voelen. Maar dat het alles zou meewerken ten goede. Tot vermeering van een vat ter ere uit verdorven leem. Want u zegt toch, en wat een diepte is daarin. Het moet maar verklaard worden inwendig. Maar u zegt van uw gemeente dat alle dingen meewerken ten goede. Er is geen twijfel aan, het zal alles meewerken ten goede. Tot lof van een drieënig verbond, God, en tot zaligheid van een in zichzelf ellendig en verloren mensenkind. O, ge zijt een God die naar uw eeuwige wijsheid menigmaal handelt. Op een zodanige wijze dat gezegd moet worden, het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Maar als u de licht overgeeft, Heer, dan is het zuurheid of het is zoetheid. Maar dan is het al goedheid. En dat ligt verklaard in hem die het kruis verdragen heeft en de schande veracht. En in alle dingen verzocht is geweest, gelijk zijn bruidskerk uitgenomen de zonde. Uw koninkrijk kom over het rond der aarde. U kunt alle volken bereiken met een virus. En door een kleine zaak werkt u grote dingen uit. En zij bekeerden zich niet, staat er. Maar dwars door die wereld ben je heen. Kunt u ook alle volken bereiken met uw woord in de kracht van uw geest. Omdat het voortgang zou hebben uit alle talen, volken en natiën. Zal ik mijn gemeente vergaderen en mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wil gedenken, Heere, de overheid wil bedelen met wijsheid. En al wordt uw naam niet genoemd, ze hebben nochtans een ambt van uwentwegen. En het is onze plicht, en mocht het ook onze begeerte zijn, om hen op te dragen, allen die in hoogheid zijn. Wil waken over uw overblijfsel in het land. Gedenk allen die arbeiden in de ziekenhuizen. U weet van hen bij wie het werk is weggevallen. En anderen die in grote zorgen zijn. Och, u kunt veel geven. Om de mensen te leren dat u veel kan nemen. En u kunt veel afnemen om bekend te maken dat u weer veel kunt geven. Verheerlijk toch voor tijd en eeuwigheid. En alle zaken u naar waarde nooit vol prezen aan. En wil dit avontuur verlenen, de opening in uw woord. Mocht alles uitlopen tot lof van uw naar waarde nooit vol prezen naam. En wil ons aanzien in het bloed van uw geliefde zoon. En wil leiden door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 89, de 10e vers. Mijn hand zal hoe het ook gaan hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog in uiterst engten dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog inlag uitlands vorst zijn zetel onderdrukken. Psalm 89 en daarvan het 10e vers. Thank you. geliefden, met de hulp des Heren willen we overdenken wat u vindt in Matteüs 28, de versen 16, 17 en 18. Matteüs 28, de versen 16, 17 en 18. We lezen nu het 18e vers. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We worden bepaald bij de heerlijkheid van Jezus middelaarsmacht. De heerlijkheid van Jezus middelaarsmacht. En we letten in de eerste plaats op zijn openbaring op de berg. We lezen in vers 16: en de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Vervolgens zijn aanbidding door de discipelen, zoals u dat ziet in vers 17: en als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En tenslotte zijn troostwoord tot zijn strijdende kerk. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: ziet, hier ben ik. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus de heerlijkheid van Jezus middelaars macht, zijn openbaring op de berg, zijn aanbidding door de discipelen en zijn troostwoord tot zijn strijdende kerk. We lezen in vers 16 over 11 discipelen. En het is duidelijk, gemeente, dat Matteüs daar zelf ook bij hoort. Matteüs, de tollenaar, is geworden een evangeliedienaar. En de genade Gods heeft hem ook verwaardigd om de schrijver te zijn van een Bijbelboek. Dus als het gaat over de 11 discipelen, dan gaat het ook over Matteüs. En wat ligt er nu in dat getal besloten? En de 11 discipelen zijn heen gegaan. Matteüs kon niet schrijven en de 12 discipelen zijn heen gegaan. Waar is dan die 12e gebleven? Daarvan lezen we in Handelingen 1 dat Petrus het volgende van hem gezegd heeft van Judas. Handelingen 1 vers 25, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En dat is een bescheiden manier van spreken om een ontzaglijke zaak weer te geven. Er zijn mensen die kunnen zo makkelijk praten over verdoemenis en hel en vloek. Maar Petrus heeft er een indruk van gehad. Judas is heen gegaan in zijn eigen plaats, waarvan de kanttekenaren zeggen in vers 9, noot 59, de plaats namelijk die hem en zijns gelijken van God naar zijn rechtvaardig oordeel verordineerd is en de plaats der pijn genaamd wordt. Ziet u het onderscheid met Matteüs? Het onderscheid met die 11? Judas is heen gegaan in zijn eigen plaats. En hier staat: en de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Waar komt dat verschil vandaan, kattengezant? Judas is even verloren om eigen schuld. En hoe is dat met die 11? Waren die een beetje beter? Wat oprechter? Minder diep gevallen? Konden ze beter geloven? Zijn ze nooit aan Christus geërgerd geworden, zeg het eens. Het is een oude uitdrukking dat we allemaal van dezelfde lap gescheurd zijn. En het is ook waar dat het verkiezend welbehagen een aanstoot is voor vlees en bloed. Maar wat een evangelie voor die 11, die zeggen, God heeft ons getrokken en hij heeft ons vastgehouden. En hij heeft ons ook getrokken door die touwen van goede tierenheid en zijn eeuwige liefde. In koninklijke majesteit, daar naar die berg in Galilea. O, wat zal de kerk belijden? Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen zij de ere toegebracht. En dat hebben de apostelen ook gepredikt, nietwaar? Dat kun je bij al de 11 terugvinden, voor zover de Bijbelboeken van hen zijn. Dat eenzijdige werk van vrije genade. En dat het onrecht bij God nooit wordt gevonden. Ja nu, ze zijn gegaan naar die berg in Galilea. En wat was dan het doel? We lezen dat de Heer in de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart zichzelf vele malen levend vertoond heeft aan zijn discipelen en met hen gesproken heeft over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. De openbaringen van de opgestane Christus. Misschien moet je op school daar wel een rijtje van leren, jongens. De eerste aan wie de Heer zich openbaarde na zijn opstanding was, ja, dat was een vrouw. Dat was Maria Magdalena. De tweede aan wie de Heer is geopenbaard. In de tweede plaats, dat waren andere vrouwen. De derde was Petrus. En hij is van Cephas gezien. Dat verloren schaap, dat zijn meester verloochend had. Hij werd door zijn herder opgezocht. En hij heeft hem bekend gemaakt dat Petrus zijn schaap gebleven was. Want de verkiezing en de roeping Gods is onberouwelijk. En de bloedstorting van de herder voor zijn schapen is onberouwelijk. Ik geef hen het eeuwige leven, ook Petrus. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Wel nu, de openbaringen van de Heer Jezus na zijn opstanding. Hier gaat het over een openbaring die plaats heeft gevonden, zoals algemeen wordt gedacht, op het eind van die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Het is niet hetzelfde als wat gebeurd is op de Olijfberg. Want de Olijfberg lag bij Jeruzalem en niet in Galilea. En daar zouden zij de Heere zien. Als u kijkt in Matteüs 26, vers 31, dan kunt u daar lezen wat de Heere zijn discipelen beloofd heeft. In die nacht, in welke hij door Judas verraden werd, heeft hij gezegd tegen zijn discipelen, die 11, dat ze ook aan hem geërgerd zouden worden. Maar heeft de Heer gezegd, daar is geschreven, ik zal de herden slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En dat woord, dat is in hun herinnering teruggebracht, nadat de Heer was opgestaan. Kijkt u maar in ons teksthoofdstuk, het 7e vers. Wat zegt die engel tegen die vrouwen? Hij gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het jullie gezegd. En in vers 10 komt de Heer Jezus er zelf ook op terug. Hij heeft het beloofd, hij zal het ook doen en uitwerken op zijn tijd. Want toen Jezus hen ontmoet was, heeft hij gezegd, vrees niet, gaat heen. En boodschapt mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. U weet dat ze dat niet gedaan hebben. Ze zijn in Galilea gegaan. Ze zijn in Jeruzalem gebleven achter gesloten deuren. En nochtans heeft de Heer hen daarop gezocht. En hebben ze al daar de Heer gezien. Maar nu is de Heer hen voorgegaan naar Galilea. En de schapen zijn de herder gevolgd. In hun hart was een vurig verlangen. Met brandende wederliefde. Om Jezus te zien. En dat was hen alles. Mag ik u wat vragen? Als we nu beseffen, gemeente, dat de eeuwige zaligheid is het zien van Christus in de gemeenschap met een drieënig verbondsgod. Het zien van Christus van aangezicht tot aangezicht. Hebt u ooit begeerd om Jezus door het geloof te zien? Ik vraag niet of er over hem gesproken wordt, veel over hem geredeneerd wordt, of dat er veel voor hem geijverd wordt. En dat rijtje, dat kan heel lang gemaakt worden. Maar is er in ons hart ooit als hoogste verlangen geweest om hem te mogen kennen en te delen in de kussingen van zijn mond, om bekend gemaakt te worden met zijn openbaring? Al was het maar om van verre te aanschouwen zijn heerlijkheid, vol van genade en waarheid. Een mens heeft er van zichzelf geen belang bij. Onze ogen willen graag wat anders zien. Maar dat is nu genade die de Heere verheerlijkt in het hart van zijn gunstgenoten. Nee, daar is niet mee begonnen hoor. Het genadeleven begint niet in Matteüs 28, maar het zal toch daarop uitlopen dat de zaligheid alleen in hem te vinden is en gezocht zal worden door degenen die bekennen dat ze midden in de dood liggen. En nu was het zien van Jezus door de discipelen een kennen en een vervolgen te kennen, ze zouden de Heere zien. Zoals ze hem voor die tijd niet gezien hebben. De opgestane borg die voor hen de dood is ingegaan. En die voor hen uit de doden is opgestaan. En hen toegeroepen heeft. Vrede zij u lieden. Wat een vurig verlangen. Een adventsverlangen naar Pasen. Is er wel in hun ziel te vinden geweest. En zij moesten gaan naar Galilea. Waarom deed de Heer dat, gemeente? Zeker, hij had het gezegd in zijn belofte. Ik ga u voor naar Galilea en al daar zult gij mij zien. Maar waarom heeft de Heer dat allemaal niet in de buurt van Jeruzalem afgewerkt? Het woordje heen gaan in vers 16 wil eigenlijk zeggen, ze zijn op reis gegaan. En het was ook een hele reis vanaf Jeruzalem naar Galilea. Maar kijk, dat was nu het land van hun oorsprong. Galilea was omringd door heidens buurgebied. En de donkerheid van het heidendom werd ook veel in Galilea gevonden. Een wat ruige bevolking. Altijd te porren om het zwaard op te nemen tegen de Romeinen. Daar hoefden ze niet voor aan te sporen. Ze waren daarin altijd gewillig. Want ze hadden daar wel last van de Romeinen. Maar ze hadden van nature daar geen last van hun zonden. Maar toch heeft de Heer, en daar zien we weer dat welbehagen, waarvan we gezongen hebben in Psalm 44. Toch heeft de Heer daar in Galilea zo rijk willen werken. En daar lag het begin van de persoonlijke genade van die 11. En daar lag het begin van de ambtelijke genade van die 11. En wat hebben ze veel voetstappen gezet achter Jezus aan, door dat lieflijk heuvelland van Galilea. En hebben ze zijn wonderwerken mogen aanschouwen. En zijn profetische bediening is aan hen verheerlijk door tal van onderwijzingen. Wel nu, als de Heer nu ten hemel zal gaan, en de apostelen zullen uitgaan, dan wil de Heer hen ook de volheid van de genade verlenen daar in Galilea, persoonlijk en ambtelijk. O, dat zal de dagen van hun leven, dat Galilea, hun leerschool, waar Christus zich zo rijk aan hen had bekendgemaakt, zouden meedragen en bewaren in hun hart, tot hun verootmoediging. Daar in Galilea geleerd, waar God hen vandaan gehaald heeft. En daar in Galilea geleerd, waar God hen gebracht heeft. Daar in Galilea geleerd, waartoe God hen verwaardigd heeft. Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren. Zie, alzo is in Galilea de plaats waar de Heer zijn onvergetelijke genade bij aan en voortgang heeft bewezen. En daarom heeft hij hen bevolen naar een berg te gaan in Galilea. De berg staat er, daar waar Jezus hen bescheiden had. Kan tekenaren zeggen, bescheiden of bevolen of verordineerd, namelijk om al daar bij hem te komen. En dan begrijpt u het wel, terstond rijst de vraag, welke berg zou dat geweest zijn? En we zouden die berg dan ook wel graag willen kunnen aanwijzen op een kaart. Het is ook makkelijk voor de kattengezanten. Als je zegt, kijk, hier in Galilea, daar zo, ligt die berg waar de Heer en zijn discipelen verschenen is. Dat is eigenlijk wel gewijde grond op de aarde. Jezus is daar geweest met zijn 11 discipelen. Maar we weten het niet, gemeente. God heeft dat in zijn wijsheid verborgen willen houden, opdat we er geen afgoderij mee zouden bedrijven. Die berg staat er eigenlijk. Die speciale, die ene berg in Galilea. En dan gaat het erover dat het een berg is. Denkt u aan de Sinaï, waarvan de wet Gods geklonken heeft uit Gods eigen mond. Ik ben de Heer uw God. En het volk stond aan de voet van de berg. Denk aan de Karmel. Ook zo'n hoogtepunt in het leven van het oud-testamentische Israël. Vuur is er van de hemel gedaald. En het offer wat Elia bereid had werd verteerd. En het volk heeft uitgeroepen daar op de Karmel. De Heer is God. De Heere is God. Op een berg heeft de Heere zijn zalig sprekingen doen horen. Zalig zijn de armen van geest. Het is dat wel meegevallen toen voor een overblijfsel. Dat hun armoede al meer en meer moest inleven. Op een berg, Matthäus 17, is de Heere verheerlijkt. Voor de ogen van zijn discipelen en zijn gedaante werd veranderd. Zijn klederen wit als de sneeuw. En zijn aangezicht blonk als de zon in haar kracht. de heerlijkheid van zijn waarachtige godheid doorstraalde daar op die berg. Zijn lichaam waarlijk God geopenbaard in het vlees. Dus op de bergen, en dat is allemaal uit te breiden, daar zijn ook de hoogtepunten van Israëls volksleven en van de daden Gods aan Abrahams zaad bewezen. En ook hier hebben we letterlijk zo'n hoogtepunt. Maar ook geestelijk een hoogtepunt. De plaats waar de Heer hem bescheiden had, daar op die berg. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Al daar zult gij mij zien. Er is nog een plaats waar de Heere zijn volk bescheiden heeft in de Nieuwtestamentische bedeling. Zo'n plaats is bijvoorbeeld de plaats waar ik nu sta. En u weet, we kunnen niet samenkomen. Dit is het bevel van de Heere der Heere aan zijn Israël. Gedenk de Sabbatdag. Dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden enzovoorts. Maar het kan niet, gemeente. We moeten thuis blijven. En dan is het nog een voorrecht dat we de prediking nog mogen beluisteren. De Heer heeft het kerkelijke leven als het ware heilig gefileerd tot het meest wezenlijke. Alsof de Heer vraagt in de coronadagen, waar is het nou eigenlijk om te doen? Met je gedoopt voorhoofd en al die Bijbels in huis. En al die boeken die je hebt. Wat is het nou eigenlijk om te doen? Is het er nu werkelijk om te doen om van de Heere geleerd te zijn? De plaats die de Heere bescheiden heeft. En ook hier staan de banken. Als ze zouden kunnen spreken wat er op die banken heeft plaatsgevonden. Er zullen de plaatsen zijn waar mensen de genadeslag hebben gekregen. Waar de Heer de verbroken harten heeft gemaakt. Waar tranen werden geschreid. Omdat de Heer terugkwam op zijn eigen werk. Plaatsen waar de vertroostingen de ziel hebben verkwikt. Plaatsen waar door het geloof Jezus werd gezien. O, als de banken spreken konden. Maar nu zitten we thuis. En laten we dan bedenken, gemeente. Het is waar, hoe langer het duurt, hoe leger de kerk wordt. Hoe meer de samenkomsten worden gemist. Maar de Heere geven dat we eronder zouden mogen buigen. En zeggen, Heer, als u nu ook nog de prediking van uw woord zou wegnemen. Och, dan hebben we het daarna gemaakt. Want we zijn er vaak zo gemakkelijk mee omgegaan. We konden het ook zo makkelijk voorbij laten gaan. We hebben er zo vaak geen acht op gegeven. En we hebben met onze kerkgang alleen maar onze schuld vermeerderd. Och, dan mocht de neus maar in het stof gemeend. En we hoeven ook allerlei zaken niet uit de kast te halen om het nog een beetje te laten lijken zoals het was. Om dan te zeggen, ik zal hier in de kamer zitten en mocht dat dan. Als de Heere heden de huiskamer gemaakt heeft tot een plaats die hij bescheiden heeft. Ga dan zitten op de bank, op de stoelen met uw kinderen, met uw man, uw vrouw, degene die u lief zijn. En hoort des Heeren woord. En wie weet wat hij doen zal, juist in deze dagen. Dan kan hij het ook vervullen. Welzalig die gij hebt verkoren. En die uit het al het aardsgedruis doet naderen. En uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Dan kan hij de huiskamer maken tot een geestelijk klaaghuis. Dan kan hij de huiskamer maken tot een plaats des gebeds. Dan Dan kan hij de huiskamer maken tot een bedtel, tot een plaats van vertroosting. Want hij is immers die grote zaligmaker die alle dingen ziet en weet. Hij mocht verheerlijken zijn waarde nooit vol prezen aan. Wel nu, discipelen zijn op reis gegaan. Ze hadden heel wat veroveren om Jezus te zien. Om hem te aanschouwen in zijn heerlijkheid. Om door hem gezien te worden. En van hem de woorden des levens te mogen ontvangen. Om daar het lam Gods te aanschouwen in zijn middelaarsgraveerselen. Ach, dan komt het er niet op aan wat voor berg dat eigenlijk is. Dan zijn allemaal die bijzaken. Dan gaat het maar om één ding. En ze zagen Jezus alleen. En dat brengt ons naar onze tweede gedachte, de aanbidding door zijn discipelen. Als we lezen in vers 17, als zij hem zagen, baden zij hem aan. Dus de Heere heeft zich daar geopenbaard. Dat wil zeggen, ze zagen hem niet. Ze waren daar met zijn elven. En ze hebben uitgezien naar zijn komst. Maar als hij zich verborgen houdt, dan zal hij verborgen zijn. En zullen ze hem niet zien. Nou, dat is een waarheid die ook geldt in het jaar 2020. Er is een volk dat zegt, we zien uit zonder zien. En we wachten en verwachten. Maar de morgen is gekomen, ach wanneer. Een adventsverlangen naar Pasen. Als de Heere zich openbaart, dat woordje openbaren wil zeggen. Dat hij zich bekend maakt, hij is verborgen. En dan op eenmaal, in één moment, maakt hij zich bekend. En wil hij zich levend vertonen, zoals Lucas het schrijft in Handelingen 1. Dus als momentenwerk gemeente. Weet u daar ook van? Zo zit je in de ruisende kuil en zo word je eruit opgehaald. Als in een heilige hand omdraai. En zo vreest de ziel dat het altijd donkerheid zal blijven. En hij maakt het licht op eenmaal. Vrezen eeuwig door hem vergeten te zijn. Om dan te horen op eenmaal, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierheid. Om te juichen, de Heer is mij verschenen van verre tijden. Dat is de kracht van zijn woord. En bijzonder de openbaring van de middelaar. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Nee, dat was niet de eerste keer. We lezen het overigens niet zo vaak, gemeente. Dat de discipelen de Heere aangebeden hebben. We lezen het enkele keren voor Pasen. Denkt u maar aan die geschiedenis. Dat de Heere bewees zijn koninklijke kracht en majesteit. Dat hem alle macht gegeven is op de aarde. In het gebieden van de wind en de golven met al haar gedruis zwegen stil. En toen kwamen ze tot hem. In de openbaring van zijn koninklijke heerlijkheid. En ze aanbaden hem, staat er. En ze zeiden waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ja, dat wisten ze wel. Dat had de Heer hen geleerd. Ze kenden hem in zijn waarachtige godheid. Maar bij vernieuwing mochten ze de enige geborene van de Vader aanschouwen. Om te belijden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ze hebben hem daaraan gebeden, dat wil zeggen in die stille, volkomen overgave van het hart. zich in hem te mogen verliezen. Dat was voor Pasen, voor Golgotha, voor Goede Vrijdag. Ze ontvingen oefeningen in de persoonskennis van de Middelaar. En nu mogen ze hem aanbidden, om hem te zien in de heerlijkheid van zijn opstanding. En zij aanbaden hem. Ja, het zijn zeldzame tijden. Zeg ik het goed, volk? Hoe lang is het geleden? Waar is het gebeurd? Hoe is het gegaan? Dat mag je aan elkaar vragen, hoor, op huisbezoek. Kon je aan de discipelen ook vragen hier, hoe is dat nou gegaan? Hoe ben je eigenlijk op die berg terechtgekomen? En hoe heeft de Heer zich aan jullie bekendgemaakt en wat heeft hij tot u gesproken? Hoe is het gegaan? Wel nu, toch zal de kerk in de eeuwigheid geen vreemd werk gaan doen, gemeente. Wat zullen ze hem loven? Wat zullen ze hem verheffen tot het hoogste van hun blijdschap? Ze zullen ook geen vreemd persoon aanschouwen, geen vreemd zaligmaker. En wat hier als bij zeldzaamheid gevonden wordt, in zo'n hoge trap en mate, zal dan van eeuwigheid tot eeuwigheid voortgaan. Als de zaligheid van de ziel om hem te aanbidden en in volkomenheid dat lied te mogen zingen dat het lam dat geslacht is. Toekomt alle eer, aanbidding, heerlijkheid, wijsheid en dankzegging. Tot in alle eeuwigheid. En als ze hem zagen, baden zij hem aan. Er is tussen de Heer en tussen de discipelen nog een afstand. Je ziet dat in vers 18, als de staat en Jezus bij hen komende. Steerbeeld, vindt u niet? De Heere staat op afstand van zijn discipelen. En ze zagen hem en ze baden hem aan. Zou dat ook aan de buitenkant te zien zijn geweest? Of zouden ze een beetje slungelig, ik bedoel het eerbiedig hoor, zouden ze een beetje slungelig erbij hebben gestaan? Of zouden ze een gebogen gestalte hebben gehad? Want als hij verschijnt tot hun lieden vreugde, dan brengt dat altijd in het dal van ootmoed. Dat maakt altijd klein. Ze hebben het hele leven niet meer vergeten, gemeente. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, zegt Petrus. In welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke vreugde. Dus er is een bepaalde afstand. En ze gaan niet naar de Heer toe. Want er staat dat Jezus bij hen kwam. Dat is opmerkelijk, vindt u niet? Voor Pasen was dat toch heel anders. Toen hebben ze hem gevolgd van dag tot dag. En met hun vragen zijn ze naar hem toegegaan. Heren, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid, zeiden ze. Het ging over het goede zaad en over het onkruid. Maar het onkruid had zoveel indruk op ze gemaakt als ze zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. Dat heb je met zulke soort mensen, die horen dingen die hen veroordelen. En het goede, dat gaat hen vaak voorbij. Heere, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. Maar nu gaan ze niet naar hem toe. Er is zo'n diep ontzag. Er is zo'n hoeveel schuchterheid in hun ziel. En hoe komt dat dan, dat verschil vergeleken met de tijd voor Pasen. We lezen in Johannes 21 iets dergelijks. Wonderbare visvangst, de Heer heeft zich geopenbaard. En dan staat er en niemand van hen durfde te vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heer was. Dan zien we datzelfde. Wel, dat is in de eerste plaats. Omdat ze hem kennen in zijn heerlijkheid. Dat hij voor hen de dood is ingegaan, zijn bloed heeft gestort. En die eeuwig geldende gerechtigheid heeft teweeggebracht. Ze zagen daarin de bewustheid hun borg, die hen zo uitnemend lief heeft gehad. Och, meent, ze dachten dat ze zijn liefde reeds kenden. En nu zijn ze erachter gekomen dat in zijn liefde geen bodem te vinden is. Als een zee van onbegrensde stromen. En dat heeft ook juist kracht en betekenis, omdat ze in de achterliggende dagen zich zo beschamend en schandelijk gedragen hebben. Maar hij heeft hen lief gehad tot het einde. En hij zal ze niet begeven en verlaten tot in eeuwigheid. Maar daar is nog een zaak. Na Pasen is die gevoelige nabijheid voorbij. Immers, de Heer is begonnen, kattengezanten. Nu zijn staat van vernedering voorbij is. Ken je de 5 trappen van Christus vernedering noemen? Nu de staat van zijn vernedering voorbij is, is de staat van zijn verhoging aangevangen. En is hij begonnen zijn heerlijkheid in te gaan. En behoort hij lichamelijk eigenlijk niet meer tot de aarde. Zij zullen moeten leren leven door het geloof alleen. Zoals de Heer gesproken had tegen Maria Magdalena, raak mij niet aan. Want ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. En dan voelt u wel. Dan werden ook de discipelen voor hen toebereid voor een nadere weldaad. Er is altijd meer te verkrijgen. En in de oefeningen van het geloof zal de heilige diamant, de zaligmaker, al meer aan alle zijden gaan schitteren. Hij zal ten hemel gaan, gemeente. Hij zal zijn vrijgekochtende plaats bereiden. En thuis brengen bij de eeuwige Vader. Dat is die plaats die de Vader hen naar zijn welbehagen en verkiezende liefde bescheiden heeft. Voor de tijden der eeuwen. En dan zal de verbondsgod naar zijn hemelvaart door de geest verzegelen aan hun hart. Dat hij een God zal zijn, eeuwiglijk en altoos. O, uit een drieënig God gevallen en teruggebracht in de gemeenschap. Met een drieënig verbond, Jehovah. Zeker, Pasen is groot, maar onverbrekelijk verbonden aan hemelvaart. Aan zijn zitten ter rechterhand Gods en aan de zending van zijn gezegende geest. Wel nu, dan zal het niet meer wezen dat ze hem hele dagen lichamelijk zullen zien. Ze zullen hem alleen zien als hij zich openbaart. En na Pinksteren zullen zij leven door het geloof. Zie daar, zij aanbaden hem. En staat er, sommigen twijfelden. Dat is toch wel een merkwaardig zinnetje, vindt u niet? Sommigen twijfelden. Wat zou daar nou mee bedoeld worden? Wel, laten we dat overdenken, maar laten we eerst zingen van Psalm 68, het 14e vers. Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen, 14 van 68... Sommigen twijfelden, staat hier, te midden van al die uitnemende zaken, alles tot roem van vrije genade, staat er opeens, ik zou haast zeggen, deze woorden als een schandvlek tussen, doch, sommigen twijfelden. Het is waar, het is een schandvlek. En toch, de Heer heeft daar wel een bedoeling mee. Hij had al die discipelen daar op die bergen geloof kunnen geven, zo groot en sterk in oefening, dat er geen twijfel te vinden was. Het is ook zo dat velen dit eigenlijk niet kunnen begrijpen. En ze twijfelen eraan of deze zinsnede hier wel hoort te staan, of dat geen verschrijving is. Ze zijn vol verlegenheid en vol twijfel wat dit nou eigenlijk wel zou betekenen. En u voelt wel, dan worden er ook allerlei mogelijke oplossingen aangedragen. Maar we hoeven niet in twijfel te zijn wat met deze twijfel wordt bedoeld. Als we kijken naar het oorspronkelijke woordje, dan komt dat hier voor in Matteüs 28. En we lezen het ook in Matteüs 14, vers 31. En verder lezen we het in heel het Nieuwe Testament niet meer. Dat is wel opvallend, hè, kategorisanten. Dat juist Matthäus, geleid door de Heilige Geest, 2 keer dat woordje gebruikt. Alsof de Heilige Geest hier in Matthäus 28, ik zeg het met eerbied, terugwijst naar Matthäus 14, vers 31. En daar gaat het over Petrus, die wandelde op de golven. En toen hij zag op de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. Hij wil zeggen, anders is het verloren. En Jezus, Matthäus 14, vers 31, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En dan zeggen de kanttekenaren bij het woordje gewankeld in nood 24 of getwijfeld. Dus wat daar met Petrus aan de hand was, hij wankelde. Terwijl hij toch vast op de wateren had moeten blijven lopen, ziende op Jezus. Dat was ook aan de hand met sommigen van de 11. Ze hebben gewankeld, ze hebben getwijfeld. Hun geloofsoog was beneveld. En in hun aanbidding was een grote haper. We zouden zeggen, gemeente, en dat nadat de Heer hen verschenen is op de opstandingsdag en een week later met Thomas erbij. En 7 hebben hem gezien bij de wonderbare visvangst. Kan het dan zo gaan? En sommigen twijfelden. Dan wil de Heer zeggen, bij deze uitnemende openbaring des Heeren, waar zijn beste discipelen gevonden werden, waren er nochtans sommigen die hebben getwijfeld. O, hoeveel te meer zal dan de twijfeling zijn bij de strijdende kerk op allerlei plaatsen al de eeuwen door. Zeker, het is vol schande. En nochtans heeft het een vertroosting, want dit kan dus met genade bestaan. Dit kan plaatsvinden zelfs op die berg waar Jezus hen bescheiden had en waar hij zich aan hen geopenbaard heeft. En wat dan de vertroosting is, wel, dan lezen we dat de Heer hen niet heeft weggestuurd. Hij heeft niet gezegd, na zoveel genade en nou nog twijfelen. Er is met jullie niks te beginnen, ik zal me een paar andere apostelen aanwijzen in jullie plaats. Want wat moet dat worden als je straks uitgaat te midden van die bruisende volkerenzee om dan te verkondigen: de Heer is waarlijk opgestaan. Nee, de Heer heeft ze niet weggestuurd, maar hij heeft ze behandeld net zoals de anderen. En hij maakt hen van die weldaan deelgenoot, de kleinen en de groten, en heeft ervoor zorg gedragen. En onthoud dat, arme ziel, die zo wankelt en zo twijfelt, dat de Heere heden tot u niet zegt, gij ongelovige, maar dat de Heere u noemt een kleingelovige en u niet verwerpt, maar dat hij op zijn tijd alle dingen zal vlak maken. En dat hij ook u zijn stem zal doen horen. Want Jezus bij hen komende, bij hen allemaal, sprak tot hen, tot elk in het bijzonder, en openbaarde zich aan hen met dat uitnemende woord in blinkende heerlijkheid en majesteit: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat bepaalt ons bij onze derde gedachte, namelijk dat de Heere zijn koninklijke heerlijkheid wil openbaren in deze verschijning en bij hen komende. En hij zeide: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Och, hij spreekt altijd gepaste. De Heere zegt hier niet: komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en die belast zijn. De Heere zegt hier niet: zalig zijn degenen die vervolgd worden. Maar nu kort voor zijn hemelvaart, dat hij lichamelijk ten hemel zal gaan, maakt hij zich bekend in zijn koninklijke heerlijkheid. En dat zijn troon in zijn bloed is gegrond. En dat hij, die alle macht gegeven is in hemel en op aarde, ook met hen zal zijn al de dagen tot de volleinding der wereld. Alsof hij zeggen wil: heb je aan mij genoeg? En zal je dan met al je lasten naar mij toekomen? En zal je maar dikwijls zingen en vragen om de vervulling, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Want daar op aarde kan niets uw hart vervullen dan ik alleen. En niemand kan u redden dan ik met mijn sterke arm en met mijn liefde hart. En ik zal u leiden en ik zal u bewaren persoonlijk en ambtelijk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij openbaarde zich dus al dus. Ja, er is een hoop van te zeggen, gemeente. Het is ook een woord dat we wel gedurig mogen overdenken. We lezen van Maria dat zij bewaarde en overlegde al die dingen in haar hart. Elk woord is een zaak, mij is gegeven. Je voelt wel, catechisanten, dat hier een vraag achter ligt. Hè? Als je hier zat, dan zou ik zeggen: geef er maar eens antwoord op. Maar dat kun je thuis wel doen. Dat kan toch eigenlijk niet? Hij is toch almachtig, hij is toch waarachtig God. De Vader is almachtig, zegt de geloofsbelijdenis van Athanasius. En de Zoon is almachtig en de Heilige Geest is almachtig. En nu zegt hij: mij is gegeven. Maar hoe was het ook alweer? Zeg maar het thema van de preek. De heerlijkheid van Jezus. Middelaarsmacht. Dan moet je dat woord middelaarsmacht maar onthouden. Want dat wijst naar, ja, maar naar, God heeft raad gehouden van eeuwigheid. En hij heeft zijn Zoon, die hij heeft gegenereerd, ook gepredestineerd tot zijn knecht. Ziet mijn knecht, welke ik ondersteun, mijn uitverkoren in de welke ik al mijn welbehagen heb. En hij heeft van hem geëist dat hij de straf zou dragen, de schuld zou verzoenen, dood, hel en graf zou overwinnen. En hij heeft beloofd dat hij al deze dingen zou vervullen. En als wij iets beloven, dan is het maar een mensenwoord en het wordt vaak ingetrokken of er komt niks van terecht. Maar hij is de waarheid zelf en als hij belooft dat hij de bloedprijs zal betalen, wel, dan kan Abel reeds terstond naar de hemel gaan. Alhoewel de bloedprijs nog betaald moet worden op Golgotha. Want als hij het belooft, zeker is de vervulling. En toen heeft de Vader van eeuwigheid hem als zijn knecht, als middelaar, alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dus de Heere zegt niet: mij zal gegeven worden straks met de hemelvaart alle macht in hemel en op aarde. De Heere zegt: mij is gegeven van eeuwigheid, van mijn Vader,
alle macht in hemel en op aarde. Indrukwekkende. Inderdaad wel een zaak om te bewaren en te overleggen. Wat ligt de zaak toch vast? En wat wordt er toch alles verklaard vanuit een drieënig verbondsgod? En dat zal op de aarde zijn vervulling verkrijgen. Want dan zegt de Heer in het hoge priesterlijk gebed, gelijkerwijs gij mij macht gegeven hebt over alle vlees, over alles, opdat degene die gij mij gegeven hebt, ik bij één zou vergaderen. Dus de Heer heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde, juist om zijn koninkrijk te bouwen, om als herder zijn schapen te vergaderen, om als die grote bouwmeester de stenen te leggen op dat eeuwige fundament. In de nieuwtestamentische bedeling, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, juist zijn kerk ten goede. Alle macht in hemel en op aarde. Nog een paar opmerkingen. We zullen het niet te veel uitbreiden. Maar er staat niet, wat vaak gezegd wordt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Die lidwoordjes staan er niet bij. Want met hemel wordt niet alleen de hemel der hemelen bedoeld. Oh, dat zouden de mensen best vinden. Als Christus alle macht heeft in de hemel, het is hem best als zij maar op de aarde alle macht kunnen hebben. Dat is toch de gevallen mens, hè? Die wil toch zelf kroon en troon hebben, alle macht. Blijkt dat ook niet in onze dagen? De wetenschap, het kunnen van de mens. Hoe komen we het coronavirus te boven? Christus toont in deze dagen, tastbaar, dat hem alle macht gegeven is. Nee, geen atoombommen, geen aardbevingen, geen orkanen en cyclonen die de wereld teisteren overal, maar een virus dat je niet kunt zien, dat ze nauwelijks in kaart kunnen brengen. Ze weten er geen raad mee. O klein en nietig mens, zegt de Heer, al de volken in mijn weegschaal opgewogen, zegt Christus, zijn minder dan een stofje. En het is minder dan een druppel aan de emmer. En hij zendt een virus uit. Hellenbroek vraagt in zijn boekje, is dat niet een oneer voor God om zich met kleine dingen te bemoeien? En dan zegt hij nee. Want God heeft die kleine dingen ook geschapen. Hij zegt en hij voert er grote dingen dooruit. Kijk, dan toont de Heer zijn almacht. En je durft dat eigenlijk niet zo te zeggen, want het moet niet verkeerd begrepen worden. Nee, we kunnen ons niet verheugen in mensen die zoveel sterven. Of dat de economie een enorme knauw krijgt. Maar toch, wanneer de gerichten op de aarde zijn, hebben de dochteren van Juda gejuicht. Niet om de verwoestingen die op de aarde waren, maar omdat God zijn almacht toonde. En dat kan ook in deze dagen blijdschap geven. Dat Christus bewijst en toont onweerlegbaar dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dan staat er in Openbaring dat de mensen God lasterden vanwege de hitte en ze bekeerden zich niet. Moeten we ook niet vanuitgaan dat er nu veel bekering komt bij de wereldling. Er zal wat indruk zijn, misschien hier en daar bij de seculiere mens. Maar laten we bij onszelf blijven en laten we vragen of hij in ons leven dat bekend wil maken wie hij is. En of wij in ons leven met die almacht van doen zouden hebben, want er is niks vreselijkers. Als een mens deze wereld moet verlaten en hij is niet in aanraking geweest met de almacht van Christus tot zaligheid. Het zal een verschrikking wezen als we blijven in de macht van de vorst der duisternis. Onder de macht van zonde en ongeloof. In de kracht van de geestelijke dood. Een ontzaggelijk troosteloze zaak om alzo deze wereld te verlaten. En te gaan naar de buitenste duisternis. Om toch op de jongste dag onze knie te buigen voor hem. Voor wie niet gebogen werd in de genadetijd. Och, om te zeggen, Heere, u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. U gebiedt engelen. U bent de baas en regeert de sterren. U bent het die van de wolken uw wagen maakt en wandelt op de vleugelen des winds. Maar wil nu de kracht van uw opstanding bewijzen in mijn hart. En wil me zegenen en vertederen en bekeren zoals ge al uw volk bekeert. En dat zal toch het grootste wonder zijn. Niet dat God met een virus het ene mensdom weet te bereiken. Maar dat hij in de kracht van zijn woord mij wil vertederen en vernederen en aan zijn voeten willen brengen. En wees ervan verzekerd dat er een volk op aarde is. Dat zegt, Heer, als u niet almachtig bent in kracht, in genade kracht in mijn leven. Och, dan is het eeuwig kwijt. En dat is nu net een les die de Heer zijn kerk leert. Zeker, hij zal ervoor zorgen dat zijn koninkrijk gebouwd wordt. Hij zal ervoor zorgen en waar men ooit de wildste volken vond. Daar zal de doop worden bediend. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij zal bewijzen, ik ben met uw lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Maar hij zal het ook persoonlijk uitwerken. Door zijn kerk te oefenen en te ontdekken. En in haar totale krachteloosheid, in het stof te doen buigen, machteloos en hulpeloos, een volk dat zegt, als u aan onszelf had overgelaten, we waren duizendmaal vergaan. Want dat is wel de praktijk, gemeente, dat bekende woord, eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd en dat gaat niet gepaard met het sparen van vlees en bloed. Daar zijn wegen voor nodig. Omdat het vat geformeerd wordt, zal worden naar zijn wijsheid en naar zijn wil en naar zijn welbehagen. Om dan in die wegen hem te mogen ontmoeten. En hij sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht. En Paulus mocht belijden, hij heeft tot mij gezegd. Wel, Paulus, wat heeft hij tot u gezegd? Hij zegt, deze evangelische honingraad, die mijn geloofsogen verlicht en mijn matte ziel heeft versterkt. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan komt die wonderlijke taal, zo geestelijk, van God geleerd, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Zie daar, wat er dan bij God te verkrijgen is. En wanneer dan de dienst voorbij is, dan zitten we in de kamer, in de stoel, op de bank. Ga dan eens naar je slaapkamer, jongens. En zeg dan, Heer, dat was eigenlijk een woord waar ik zo weinig van begrijp. Dus het gaat over openbaring en over vrije genade. Maar ik heb gehoord dat u alle macht gegeven is. En dat bij u een genadekracht is. En zegt er dan maar bij, ik hoef daar niet bang van te zijn. van bekering, van overtuigende genade. Want ik heb gehoord dat bij u niet alleen alle macht en kracht is, maar ook eeuwige liefde om de Heere heilig lastig te mogen vallen. Om een plaatsje te mogen ontvangen en te zeggen, ik hoef niet vooraan te gaan. Als ik maar mee mag gaan. Zo dat zelfs degene die uit en van zichzelf alleen maar kunnen twijfelen, nochtans gesterkt worden door de kracht van zijn genade. En zouden zeggen, doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. Amen. Heere, zo mochten we deze zaken overdenken enige mate, want de tekst is zo vol en zo diep en zo breed en zo wijd en zo goddelijk en zo wonderlijk. Maar wil ons door uw geest leiden en leren en tot u bekeren, opdat ook deze dingen bekend zouden mogen worden en we eenmaal uit de schat zouden mogen voortbrengen. Oude en nieuwe dingen, ook deze zaak, het wonderwoord van het evangelie. En hij sprak tot hen, om dan zich bekend te maken als die sterke God. Om hen dan te leren dat hij de koning der koningen is en de Heere der heren. En dat hij ook als die grote koning zijn macht zal bewijzen, want hij zal de nooddruftige redden die daar roept met schades, de ellendige en dien die geen helper heeft. Verheerlijk dan, Heer, u naar waarde nooit vol prezen naam. Wil waken over dit volk, zegen de kerkraad in alle zaken en geef ze wijsheid in alle dingen. En wees in alles een wacht rondom, om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 21, het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang geloofd met psalmgezang, Psalm 21, het 13e vers. Vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders,
En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.